Welkom bij de Dorien ten Dijk podcast. Voor directeuren van duurzame maakbedrijven die willen groeien met sterke communicatie, een scherpe positionering en marketing die echt bij je past. Zodat je de juiste klanten aantrekt en nog meer impact maakt. Laten we starten. Hallo en welkom bij weer een nieuwe podcast. Deze keer heb ik als gast Erwin Jansen. En ik vind het heel bijzonder om met Erwin het gesprek te hebben. En ik denk dat zo meteen wel duidelijk wordt waarom ik dat heel bijzonder vind. Maar Edwin, stel je even voor.
Ja, dankjewel Doreen. Ja, ik ben Erwin Jansen. Ik ben 56 jaar. Ik ben ondernemer. Ik ben ontzettend ondernemend ook. En vind het leuk om met name nieuwe dingen uit te vinden, te innoveren en uiteraard ook echt neer te zetten.
Ja, leuk. Nou, wij hebben elkaar leren kennen via LinkedIn. Ik was bezig om gasten te vinden voor mijn podcast. Zijn wij in contact gekomen en toen zei jij, ja, ik vind het wel heel gaaf om een van mijn ervaringen te delen in de podcast. Dat is een ervaring over een plantaardig fastfoodbedrijf dat je bent begonnen. En daar is van alles in gebeurd. En ik vind het superleuk om het met jou daarover te hebben. Dat jij eigenlijk tegen me zei, ik vind het belangrijk dat impactbedrijven, ik noem ze altijd duurzame doorzetters, dat die gaan leren van de dingen die ik heb gedaan. En wat je beter niet kunt doen en natuurlijk ook wat je beter wel kunt doen. Daarom heb ik je ook uitgenodigd, omdat ik dat heel erg mooi vind dat je daarover wil praten.
Ja, nou inderdaad, Doreen. Weet je, daar erger ik mij namelijk een beetje ook op LinkedIn over. En niet alleen LinkedIn, maar ook Instagram en eigenlijk alle social media. Je ziet alleen maar de mooie verhalen. Ja. En achter elke ondernemer zit eigenlijk minstens 10 mislukkingen. En elk geluk wat je hebt, een prachtig concept wat neergezet wordt, daar zitten vaak meer dan 10 of misschien wel veel meer mislukkingen ook achter. Alleen niemand vertelt dat.
Nee.
Nou, ik denk dat het goed is voor juist ook jonge mensen. Want ik zie ook dat veel jonge mensen, Gen Z'ers, gefrustreerd zijn of teleurgesteld zijn of struggelen met, en hoe doe je dit dan?
Ja.
Niets is zoals het is. Natuurlijk, de mooie verhalen kloppen allemaal best wel. Maar daarachter zit een wereld van, soms ook wel ellende. Vasthoudendheid en doorzettingsvermogen en weerbaarheid die je daardoor leert. En dat vind ik leuk. Het lijkt me goed om dat verhaal ook eens te vertellen.
Ja, super interessant. Want in Nederland is dat vooral ook een beetje zo. Hè? Je moet vooral laten zien wat er goed gaat. En wat er dan misgaat, dat vinden we allemaal een beetje spannend. Terwijl in Amerika bijvoorbeeld, hè, daar ben je gewoon een held als je 2 keer failliet bent gegaan en daarna succesvol bent geworden. Dus dat vind ik super mooi. Ja, wat jij mij vertelde is dat jij een fastfood restaurant bent begonnen, maar niet zomaar een fastfood restaurant. Dus vertel eens, wat ben je gestart en wat was dat precies?
Nou, mooi dat je dat zegt. Het is inderdaad een fastfoodbedrijf. Ik had een visie. Ik had een droom eigenlijk. In de wereld van vandaag, waarin heel veel grote problemen op ons afkomen, als klimaat, als stikstof. De leefbaarheid voor de mens uiteindelijk is heel groot. Hoe kun je dat klein maken en hoe kun je impact maken? En wat zou mooier zijn als je de McDonald's van de toekomst zou kunnen zijn, door te zeggen, ik ben de McDonald's, maar dan helemaal plantaardig. Waarin je juist een hele grote bijdrage doet aan het verminderen van je CO2-uitstoot, et cetera. En gewoon door, heel simpel, fastfood op een plantaardige manier aan te bieden. Dat was mijn idee.
Ja, dat is natuurlijk een heel mooi idee. Dus dat ben je begonnen ook.
Ja, dat ben ik zeker begonnen. Want ik ben ook iemand die, als je A zegt, ook B doet. Niet zoals heel veel ondernemers, of heel veel mensen, moet ik zeggen, heel veel ideeën hebben en eigenlijk altijd bij hele mooie ideeën blijft. Ik wil namelijk echt die bijdrage leveren aan een betere wereld. Klimaat, maar ook vooral aan de gezondheid. Ik geloof namelijk dat de aarde wel overleeft. Maar als we niet oppassen, de mensheid niet. Die aarde komt toch alweer ons te boven, als het ware. En dat zaadje is tijdens mijn studie eigenlijk geplant door een hoogleraar die bevlogen was met duurzaamheid. En zo heeft hij dat zaadje bij mij geplant. Te kijken van, wat kun je op een hele kleine schaal nou doen, laagdrempelig, om toch een bijdrage te leveren aan die betere wereld. Nou ja, wat is mooier dan als je dan vlees of dierlijke producten kunt vervangen door plantaardige producten. En Ik had helemaal niet de illusie dat je dat dan 100% moet doen. Maar als doe je dat maar één dag in de week of twee dagen in de week. Die kleine stapjes maken zo'n grote impact met elkaar. Dat een mooi begin kan zijn van het maken van een groot verschil.
Ja. Ja, dat denk ik ook. En je bent dat natuurlijk begonnen, hè, dat restaurant. Kun je daar iets over vertellen? Dat idee was er. Uiteindelijk dacht je, ik ga het gewoon doen.
Ja.
Wat heb je gedaan totdat die eerste restaurants er waren?
Nou, als eerste heb ik gewoon wel gekeken van hoe groot is die wereld nou. En als je dat gaat doen voor bijvoorbeeld alleen maar veganistische mensen. In Nederland is dat minder dan 1%. Dus daar moet je het niet voor doen. Ja, ook niet. Ja, daar kun je niet een boterham mee verdienen. Dat is een beetje het probleem. Dus je moet het voor een grote groep doen. En dan is fast food, wat heel veel mensen aanspreekt. McDonald's is niet voor niets zo heel erg groot. Is gewoon de meest logische keuze. En als je dat dan op een laagdrempelige manier kan aanbieden. Dan kun je ook mensen een klein stapje laten nemen. Want van fast food eet iedereen al. Bijna iedereen althans. Als je dat dan plantaardig maakt. En vooral lekker. Dan wordt dat stapje veel, veel kleiner. En je spreekt met name ook een hele belangrijke doelgroep aan. Gen Z en millennials zijn wat dat betreft ook echt voorlopers. Die besteden ook heel erg veel. Generatie X mensen, die besteden ongeveer 400, 500. En boomers, 400, 500 euro per jaar aan horeca. Gemiddeld heb ik het dan over. Hè? Terwijl Gen Z en millennials dat een vier, vijfvoudige doen. Ja. Dus die besteden echt veel meer in de horeca. Of in fastfood of in foodservice in het algemeen, dan de boomers. Dus je moet je ook op die club... En ze zijn ook natuurlijk de consument van de toekomst. Zij willen ook veranderen. Hey, en wist jij trouwens dat dierlijke voeding voor je lichaam eigenlijk helemaal niet zo goed is? Want die dierlijke eiwitten, die zorgen voor een soort van ontsteking in je bloed. En daardoor moet je lichaam continu eigenlijk vechten om dat die ontsteking tegen te gaan. Dus het is ook nog eens een keer voor je lichaam best wel intensief als je alleen maar dierlijke producten eet.
Dat wist ik een beetje. Hè? Er wordt natuurlijk al heel lang ook gezegd dat vooral rood vlees natuurlijk niet zo goed is voor je. En ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, hè, McDonald's is het gelukt met fastfood. Ik vraag me meteen af, en ik ben natuurlijk niet geweest bij jouw oprichting. Je gaf al aan, ja, voor de veganisten is het lastig, hè? Dat is maar zo'n klein percentage. Als je daarvoor moet doen, dan wordt het waarschijnlijk geen rendabel model. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, nou ja, hè, de mensen die inderdaad wel voor plantaardig zijn en wat minder voor dierlijk, die groep is al wat groter. Maar wat raakt hen nou in waardoor ze naar jouw restaurant zouden gaan komen? Was dat iets waar je over nadacht of dacht je gewoon, nou weet je, dit is gewoon iets nieuws. Dit past bij Gen Z, dit ga ik gewoon doen.
Echt, toen ik begon hiermee was het echt de trend. Je zag vegan fastfood concepten, maar vegan in het algemeen. Als je kijkt naar de supermarkt, net voor COVID was een enorm veel tractie op plantaardige producten. Je zag in de supermarkten enorme schappen ontstaan. Eigenlijk was plantaardig het nieuwe ultimum. En op die golf van actie en progressie en vooruitgang ben ik dat gaan ontwikkelen. Wel met de gedachte, ik doe het voor een grote groep. Dus het moet lekker zijn voor iedereen eigenlijk. Ook de diehard carnivore bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, als je alleen maar vlees lekker vindt, dan moet je, als je die wil voor je wil winnen, moet het gewoon ook lekker zijn voor diegene. En dat is precies waar ik eigenlijk het hele concept voor ontwikkeld heb.
Ja. Dat is wel heel slim inderdaad. Wat ik vaak zie, en misschien herken je dat wel, dat mensen die heel erg bezig zijn met duurzaamheid, hè, of biologisch of circulair, nou iets waarvan de wereld een beetje mooier wordt, dat ze vaak in hun eigen bubbel heel veel positiviteit hebben en iedereen snapt waarom ze dat doen. Maar ja, die bubbel, om het maar even zo te noemen, die is maar 15%.
Mm-hmm.
En als jij dus inderdaad een business wil bouwen die ook echt op lange termijn sustainable is, ja, dan zul je ook in die andere 85% iets moeten doen. En jij zegt het al heel mooi, ja, het moet dus ook gewoon heel erg lekker zijn. Hè, de mensen die houden van duurzaamheid, die spreek je natuurlijk aan met je boodschap van duurzaam fastfood restaurant. Maar de carnivoren van deze wereld, die denken, nou ja, ik wil het wel proberen, maar het moet wel lekker zijn. Dus,
nou ja,
dat is wel belangrijk, denk ik.
Ja, precies. Dan eigenlijk, en dat was zeker mijn allereerste vertrekpunt. Kijk, bij het ontwikkelen van de formule of het concept had ik eigenlijk vier uitgangspunten. En de allerbelangrijkste was lekker. Het moet eerst lekker zijn, want anders, ja, dan komt niemand terug. Dat is natuurlijk een hele zakelijke instelling. Lekker draagt ook bij aan geluk. En als mensen het lekker vinden, dan komen ze terug. En dan vertellen ze het ook aan een ander. En ze komen zelf. Gaan ze het vaker eten, omdat je... Je gaat niet iets eten wat je niet lekker vindt. Ja, ten tweede wilde ik het plantaardig maken. Dus wat ik heb gedaan is recepten zelf gemaakt.
Dat vind ik echt heel gaaf.
Hele natuurlijke producten. Die we allemaal kennen uit de schappen. Zoals een kool, rijst, champignons. Nou, dat soort producten. Die hele goede voedingswaarde hebben. En die niet gemanipuleerd zijn. Dus niet veranderd zijn van structuur. En dat is gewoon prima te doen. Alleen je moet dan daar wel tijd in stoppen. Dus ik heb best wel wat tijd gebruikt, genomen om die recepten zelf samen te stellen. En daarbij hield ik wel in mijn achterhoofd, probeer dan ook alles zo dichtbij mogelijk te halen. En dichtbij is dan soms een relatief begrip, omdat we gewoon in Nederland bepaalde producten niet verbouwen als rijst. Maar die kun je wel uit Europa halen bijvoorbeeld. En dat hoeft niet uit Azië of Zuid-Amerika. En zo heb ik mijn hele concept ook op die duurzaamheid gestoeld. Ook het interieur bijvoorbeeld. Want als je dan zegt, je wilt duurzaam zijn, en dat houdt op bij alleen maar een paddy die duurzaam is. Ja, dat is dan wel heel erg dun. Human Office is bijvoorbeeld een bedrijf die koopt hoofdkantoor van hele grote multinationals bijvoorbeeld. Als die een redeck en refurbishment doen van de kantoren, dan gaan al die mooie vaak designmeubels gaan eruit. En dan komt er weer nieuws in. Om nou te zorgen dat het niet op de stort belandt, kopen zij dat op. Maak het schoon, eventueel reparatie, et cetera. En die verkopen het dan weer. Met haar heb ik mijn hele winkel of mijn hele restaurant ingericht. Met tafels, stoelen, kasten. Eigenlijk alles was hergebruik van meubels. En ook met Bring Your Own waren we best wel heel snel al. In 2021 hadden we al iets van, als je je eigen beker meeneemt, kun je die gewoon, krijg je gewoon een refill. In plaats van dat je een kopje of een plastic bekertje of een kartonnen bekertje moet. Ja, er zijn natuurlijk wel fastfood, dus die heb je dan wel weer nodig voor de uitstraling. Maar ook dat proberen we dan weer op een duurzame manier te doen. Dat je in ieder geval recycled karton hebt en dat soort dingen. Maar tot echt in de haarvaten hebben we getracht om alles wat enigszins verduurzaamd kon worden, om dat dan ook te doen. En tot slot, wil je dan echt impact maken, dan moet je het natuurlijk niet voor één winkel of één restaurant doen of één plek doen. Dan was wel de gedachte erachter, maak dan ook alles zo dat het meteen schaalbaar is. Ja, alle processen. Mijn idee was steeds, met alles wat we doen, ik moet iemand zo van straat kunnen plukken, achter de counter neerzetten en die moet het gewoon kunnen doen zonder heel veel instructie van mij.
Het is mega goed doordacht, denk ik. Toen ben je natuurlijk begonnen en toen ging het open, het restaurant. En wat gebeurde er toen?
Nou ja, dat we hebben het helemaal gebouwd. Het was klaar. Deuren open. En het ging vanaf het begin af aan. Ging het eigenlijk dus heel erg goed. Super. Wat een prachtige zomer. Dus we zagen de groei. Van niks eigenlijk. Tot aan steeds steady groeien. Maar toen kwam het begin 2022. Als ik me niet vergis. Kwam de oorlog met Oekraïne.
Ja.
De inflatie die schoot als een achterlijk omhoog. En wat je zag is dat consumentenvertrouwen in één dook. En daar hadden wij echt meteen last van. Ook in het jaar dat de loon meteen met 10% omhoog waren gegaan. Dus het was al best wel stevig. Maar als je kosten kan niet alleen omhoog gaan, maar ook nog eens een keer je groei vermindert. En we zagen gewoon de groei verminderen. Die zakte echt van double digits groei naar nog geen 10%. Dan weet je op een gegeven moment dat als die afvlakking doorgaat, die kan dan ombuigen in een daling. En hoe dan? Hoe gaan we in die belangrijke eerste jaren, hoe ga je dan zorgen dat je bedrijf zonder steun, want ook daar hadden we geen recht op, overeind houdt? En dan moet je uiteindelijk moet je dan gewoon ook een keuze maken. Ga je hiermee door of niet? Is het goed genoeg of is het niet goed genoeg? En dan moet je, dat klinkt heel hard en heel makkelijk achteraf. Dan moet je gewoon voor jezelf ook zeggen, dit is het groeipad wat we nodig hebben. En halen we dat niet, dan stoppen we gewoon. En die beslissing was echt best wel moeilijk. Je geeft je kindje op.
Ja.
Dus het is wel echt zo van dat je denkt, ik zeg nu heel hard voor mezelf, als dit niet gebeurt, dan doe ik dat. En dat hebben we met elkaar afgesproken. Ja, en dan is dan helaas een half jaar later dat je die conclusie moet trekken, dat je de stekker eruit trekt. Nog steeds een hele verstandige keuze. Hè? Ik bedoel, ik sta daar nog steeds, hoe vervelend het ook was, heel, heel erg achter. Maar ja, als ik er nu over nadenk, zo met jou praten, dan, ja, dan heb ik er alweer een beetje los van.
Ja, dat snap ik ook echt. Het is inderdaad wel, hey, het is je kindje waar je zo lang over nadenkt en al je energie in stopt. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Ondanks dat je misschien rationeel denkt, ja, het is gewoon een goede keuze geweest. Nee, want als ik je goed hoor en vat ik dat nu goed samen, vooral de marktomstandigheden hebben ons toen moeten besluiten dat we niet door konden. Of zeg je van, nou, het was ook wel een kwestie van hè, nog meer bekend worden of nog duidelijker die propositie neerzetten.
Nou, ik denk dat er achteraf is het altijd makkelijker nog weer wat helder te zien. Maar de timing was vooral verkeerd. Eigenlijk met name de plek, de locatie van het restaurant zelf. Kijk, in de horeca gaat het eigenlijk om maar 3 P's. En dat is plaats, plaats, plaats. Als je aan de verkeerde kant van de straat zit, waar geen zon is bijvoorbeeld, of waar het wind is, of waar de tram langs rijdt, of neem het, dan zit je gewoon wel in de goede straat, maar aan de verkeerde kant van de straat.
Ja.
Nou, en zo luistert dat soms ontzettend nauw in de horeca. Waarom mensen niet naar jou toe komen.
Ja.
En dat, ja, kun je dat weten van tevoren, nog beter onderzoek doen. Ja en nee. Ik denk dat dat voor een deel kan. Maar ik denk ook dat het een stukje, uiteindelijk een stukje geluk is wat je moet hebben. De traffic ook gewoon een verandering kan maken. En dat je ook op een plekje komt waar gewoon heel veel mensen ja, organisch altijd langslopen.
Ja, ja, maar je zei ook tegen mij, ja, daar kwamen ook gasten uit de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk best bijzonder, toch?
Ja. Nou, dat zeker. Ja, we hadden, want dan heb je het over klandizie, waar kwamen mensen nou vandaan? We hadden in Den Haag, was het restaurant, een groot deel van onze klanten, gasten, die kwamen ook heel vaak terug. Een enorme hoge retentie. We hadden ongeveer 80% retentiegraad. En een hele hoop, en toevallig, sommige mensen ken je dan van tv,
ja.
Zie je gewoon in één keer denken, hey, maar dat is toch een minister? Of hey, dat is toch gewoon een kamer iemand? En dus een aantal partijen waren gewoon best wel regelmatig bij ons interessant te vinden.
Ja, wat leuk.
Superleuk.
Jij weet precies wie er de duurzame groene politici zijn bij ons.
Zeker, helemaal.
Ja, ik ga jou niet vragen om daar verder uitspraken over te doen natuurlijk.
Nou ja, je kunt ze eigenlijk zo invullen.
Ja, dat denk ik ook.
Maar los daarvan, en dat zijn echt super lieve mensen hoor. Ik heb echt daar heel veel schik mee gehad. Maar wat je ook ziet is dat je toch echt wel die club mensen dan die je beoogt binnen te krijgen, binnenkrijgt. De groep 1835, Gen Z, millennials, urban professionals, zoals ik het ook wel eens noem. In een verhouding van 60 vrouwen, 40 man. En dat zijn wel allemaal mensen die natuurlijk een beetje vooruitstrevend zijn. Meer de avonturier, de innovator, de voorlopers. En mensen die ook wat meer durven. Die zie je dan ook wel binnenkomen. En dan, ja, wat gaat er dan nog meer mis? Kijk, ik weet niet of dat misgaan is of hoeveel tijd je en energie en geld je erin kan stoppen. Uiteindelijk komt het natuurlijk ook wel op jouw vraag van, heb je dan aan communicatie? Wat heb je daar dan? Hoe kijk je daar tegenaan? Weet je, onze kanalen die we gebruikt hebben zijn Instagram, TikTok. We hebben de ouderwetse sampling gedaan, een flyering. En toch een heel groot deel komt ook door gewoon je netwerk.
Ja.
Mond-op-mond reclame uiteindelijk is denk ik ook heel erg belangrijk. En niet te vergeten delivery service. En, ja, het lijkt nu allemaal heel erg gewoon dat je van de bank je eten bestelt. Maar in 2020 was dat nog niet zo gewoon als nu.
Nee.
En ingeburgerd. Maar daar kregen we zeker ook een 40% van onze omzet bestond uit delivery.
Maar had je het gevoel dat ja, de mensen die niet zo heel erg bezig zijn met het groene, het duurzame, dat die ook kwamen?
Nou, ja en nee. Ja, die kwamen binnen, maar dan daar moet je veel meer voor doen.
Ja.
Als voorbeeld, wat ik had allemaal studenten in dienst. En dan zei ik van, weet je wat, ga nou op straat. Had ik van die kleine mini-burgers laten maken. Gewoon mensen laten proeven. En dan niet de mensen van wie je weet die toch wel komen, maar juist de mensen die van wie je weet dat ze niet binnenkomen.
Mm-hmm.
En die eigenlijk naar de buren gaan om een stuk vlees te halen. Of zo. En nou, toen hebben we het een keertje met bouwvakkers. Nou, bouwvakkers zijn stereotype mensen die natuurlijk stoer, die willen, ja, plantaardig, dat was niet voor ons. En die hebben we die burgers laten proeven. En die waren meteen verkocht.
En wat zei je er dan bij? Wat zei je er dan bij als je dat gaf?
Nee, wij zeiden dan, joh, hebben jullie trek in een burger?
En niet dat het een plantaardige burger was?
Nee. Gewoon, heb je trek in een burger? Niet dat het een rundvlees of weet ik veel wat voor burger was of zo. Een hamburger. Gewoon, nee. En dan zie je ze eerst kijken, oh, het ziet er mooi uit. Dat is allemaal best wel gekleurde broodjes. Wat buns was, hè? Van die broodjes die van bietenmeel gemaakt waren. En van spinazie en van wortel. Dus heb je groen, oranje, rood. Als kleuren, een felle kleuren, een beetje hip. En dan zag je eerst zo kijken, ziet er wel heel erg kleurrijk uit.
Ja.
En dan als ze dan proberen, dan zie je ze helemaal, hé, maar dit is super lekker. Ik kom wel even, en gevolg was dat er 10 man sterk aan de grote tafel burgers zitten eten.
Ja, dat is gaaf, hè? Want dan heb je ook dat stukje waar we het over hadden. Dan heb je juist dat stukje mensen die eigenlijk niet zo aanhaken op het healthy verhaal. Die haken eigenlijk meer aan op het woord hamburger. En dat is gewoon lekker. En dat ken ik. Maar dat die dat dan heel lekker vinden. Ja, dat helpt je natuurlijk wel heel erg om daarin te groeien.
Ja, maar dat, kijk, en dat is allemaal 1-op-1. Hè? En dat is natuurlijk super langzaam gaat dat. En dat kost heel veel. En niet alleen tijd, maar je producten. Ja, dat is de long way. Dus het is niet zo heel makkelijk om die groep echt snel te bereiken en snel groot te laten worden. Dus ja, de andere kant van het verhaal is nee, die mensen bereik je niet zomaar. En wij hebben er toen voor gekozen om echt te communiceren dat we plant-based waren, bewust niet vegan, omdat er ook nog binnen vegan nogal veel stromingen zijn. Ik zal de definities besparen, maar door plant-based te noemen krijg je in ieder geval een hele duidelijke afzender die mensen ook aan de ene kant aanspreekt, maar ook afschrikt, kennelijk.
Ja. En welke communicatieboodschap heeft je dan, denk je, het meest nieuwe klanten gebracht?
We zijn op een gegeven moment inderdaad anders gaan communiceren. Ik ben nog een beetje teruggegaan in mijn Insta-posts allemaal. We zijn veel meer fastfood gaan wegzetten als fastfood. Burgers als de No Compromise Burger neer gaan zetten. De King's Burger. En ze zijn allemaal nog steeds 100% plantaardig. Maar we zijn bijvoorbeeld meer als vleesproducten gaan communiceren.
Ja. Ja.
En dat voelde af en toe best ook al een beetje dubbel. Ga ik nou niet dat exact doen wat de vleesindustrie ook doet, maar dan wel met een plantaardig product? Bedrieg ik dan niet mijn consument. Ja, dat is natuurlijk een dun lijntje soms. Dus heb ik nergens gezegd dat het vlees is of zo. Fastfood als healthy pleasure wegzetten. Is ook wel een beetje met een knipoog. Dat zijn echt wel jonge boodschappen. En dan zie je dat daar echt wel jonge mensen op afkomen. Dat is best wel leuk te zien dat dat werkt.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is een boodschap die voor meer mensen aanspreekt, denk ik, dan alleen maar de groene consument. En dat daar een wat grotere groep op aanhaakt, is natuurlijk super goed gedaan, denk ik. Maar ik kan me ook voorstellen dat het heel moeilijk is. Ik werk ook in de duurzame hoek, omdat ik dat gewoon mooie bedrijven vind. Hè. Vaak mooie missie, mooie producten. Maar wat je wel steeds vaker ziet, vind ik, is dat groene, hè, dat duurzame, dat plant-based, heeft vaak ook een beetje een naast healthy en goed, want dat gevoel heeft iedereen ook, maar ook wel een beetje wat suffigs.
Ja.
Dus ja, het is bijna zo dat als je alleen maar dat communiceert, dus stel je bent zelf heel enthousiast over dat duurzame stuk, ja, dat er ook echt een hele groep mensen is die zegt, ja, poeh, daar ben ik nou wel een beetje moe van.
Nou, je moet heel erg oppassen dat je niet betuttelend gaat doen.
Ja, precies. Zo van op de barricade en het moet allemaal beter. En ja, dat zijn natuurlijk ook wel heel wat mensen die daarop afhaken. Omdat ze denken, ja, ik vind het leuk om iets goeds te doen, maar het moet ook nog andere elementen in zich hebben. En ik noem altijd het voorbeeld van chips. Hè? Als jij lekkere chips maakt van biologisch geteelde aardappelen, als je dat alleen maar zegt, ja, mensen willen ook gewoon dat het crispy is als je erop bijt en dat het lekker is. Dat zijn bijna nog belangrijkere boodschappen dan dat het biologisch geteelde aardappels zijn.
Ja, helemaal eens. Ik denk dat uiteindelijk, en dat was ook wel voor ons een af en toe een afweging van, gaan we niet onze vaste klant, die heel erg op dat, met name echt heel erg op die groene kant, noem ik dat maar zeg, ga je die niet daarmee afstoten? Dus je moet daar ook best voorzichtig mee zijn in hoe je dan dingen gaat communiceren.
Ja.
Nou, dat is Dat is een geleidende schaal, dus je schuift steeds meer op. Je ziet ook wel de reacties op een gegeven moment. Dat mensen denken, nou, maar je moet nu al echt oppassen. Want nu zitten ze al op het randje van te commercieel of te veel naar de ongezonde kant, om het maar zo te zeggen.
Ja, ja.
Als je niet oppast, verlies je die consument dan ook weer.
Kan ik me voorstellen, alhoewel ik wel erin geloof dat als zij eenmaal doorhebben, dit is echt goed, hè, dit is duurzaam, dit is mooi, dat ze dan misschien niet door de communicatie die wat commerciëler is afhaken. Ja, daar zou je natuurlijk eigenlijk onderzoek naar moeten doen, om dat helemaal duidelijk te krijgen, denk ik.
Ja.
Ja. En wat werkte nou totaal niet in jullie marketing of communicatie? Dus waar heb je veel geld in gestopt waarvan je denkt, nou, dat was achteraf helemaal niet wat we hadden moeten doen? Hey, je hebt volgens mij ook samengewerkt met influencers en andere samenwerkingen. Ja. Daar hoor je natuurlijk vaak de Hosanna-verhalen over. En hoe ging dat bij jullie?
Nou, dat is een ander punt. Die influencers die weten op een gegeven moment allemaal te vinden. En ze willen allemaal gratis eten. En ze willen ook dan betaald krijgen. Het resultaat, het effect daarvan is uiteindelijk... Nou ja, bij sommigen is het goed. En bij sommigen is dat echt hopeloos niet goed.
Ja.
Dus daar moet je... En daar het kaf van het koren scheiden was zeker voor mij toe best heel erg lastig.
Ja, snap ik.
Je kunt daar echt heel veel geld in stoppen en uiteindelijk niet zoveel voor terugkrijgen. Maar dat geldt eigenlijk ook wel voor internetmarketing en je website. Ik heb een hele mooie website gemaakt. Die kost, weet je, als je dat met de kennis van vandaag de dag bedenkt, denk je, ja, waarom stop je zo gigantisch veel geld in een website? Maar goed, toen waren er nog geen appjes die heel makkelijk zelf, waarmee je zelf binnen no time een pagina had voor een paar duizend euro. Ja. De wereld is in die zin in 5 jaar tijd ook echt mega veranderd.
Ja, dat denk ik
dat
zeker.
Dat is ook weer goed om weer terug te zien.
Ja.
En daar heb ik gewoon heel veel geld in gestopt. Dat zag er allemaal hartstikke goed uit. Het werkt ook fantastisch. Maar uiteindelijk win je daar nou niet echt de klant mee.
Nee.
Het gaat allemaal om je ratings op Google, op Happy Cow, op de delivery platforms. Wat jij voor rating krijgt. Dat is super belangrijk. En wat ik wel heel erg geleerd heb daarin is ook dat je heel consistent moet zijn in alles wat je doet. Alles wat je schrijft, exact hetzelfde.
Ja.
Alles wat je logo's, je beeld, merk, et cetera. Als je wil dat de diverse verschillende platforms en social media kanalen voor jou gaan werken, de algoritmes je gaan helpen. Dan moet je zorgen dat alles hetzelfde is.
Ja.
En dat is consistentie.
Ja, de kracht van een echt merk is inderdaad gewoon in alles heel consistent zijn. En niet steeds nieuwe boodschap bedenken. Nieuw logo, net iets anders. Coca-Cola is daar natuurlijk altijd het beste voorbeeld van. Die hebben dat heel goed gereguleerd ook. En het logo mag nooit zoveel centimeter van de kant staan. Maar ja, daar uiteindelijk zijn ze natuurlijk ook mede daardoor een ontzettend groot merk geworden. Door maar een paar dingen gewoon supergoed te doen. En niet in die boodschap te fragmenteren te veel. Want dat is gewoon heel verwarrend. Hè? Mensen krijgen, ik geloof, of misschien al wel veel meer prikkels van reclameboodschappen iedere dag. Ja, als jij dan 10 keer hetzelfde zegt met je product, dat hebben mensen echt niet meer... die hebben dat gewoon niet in de gaten.
Nee, helemaal eens. En ik denk dat dat ook de kunst is van voor elk ondernemer. Is om te zorgen dat je eigenlijk minder doet dan dat je doet. Dat klinkt tegenstrijdig, maar minder is meer in die zin. Door eenvoud maak je het voor jezelf makkelijker, maar ook voor al je... algoritmes voor je systemen, voor je team, ook voor je organisatie. Ja. Dat is echt een kunst.
Nou ja, ik denk ook dat dat komt, dat zie ik in ieder geval heel vaak, dat mensen zijn ook een beetje bang om te kiezen. Hè, als jij niet heel duidelijk, als jij voor een doelgroep kiest, dan ben je altijd bang dat degene die daar niet in wordt genoemd, dat die niet naar jou toe komt. En dat geldt natuurlijk ook voor boodschappen. Als jij denkt, ja, dit is onze kernboodschap, we hebben er nog 2 extra. Alles wat je dan niet zegt, daarvan ben je bang dat dat ook kan werken voor meer klanten. En dat is vaak natuurlijk de fout van ondernemers, dat ze op alle vlakken alles voor iedereen willen zijn. En daardoor ben je dus juist voor niemand iets. En dat zie ik ook echt zo vaak. En ik snap dat die keuze maken is natuurlijk ook wel lastig. Want je hebt ook het gevoel dat je daardoor mensen uitsluit. Maar ja, in de wetmatigheden die er zijn voor bekendheid en opvallen en duidelijk. En ja, daar moet je gewoon keuzes maken in een aantal dingen. Hè, dat is dan je communicatieplatform. En ik zeg ook altijd dat low-hanging fruit, waar je dan niet je communicatie misschien op doet, die komen ook wel. Het is niet zo dat als je niet voor alles voor iedereen roept, dat er dan niemand komt buiten degene die je aanspreekt.
Uiteindelijk is het overbrengen van je boodschap waar je nou echt voor staat. En daar ook echt voor staan.
Ja.
En die propositie, dat is zo ontzettend belangrijk. En minder is echt meer daarin.
Ja.
Het is al super lastig om de boodschap die je over wil brengen, ook echt over te kunnen brengen.
Zeker.
In onze wereld waarin we zoveel impulsen krijgen, afleiding is zo makkelijk.
En wat doe jij dan? Want ik ben wel heel benieuwd, want ik loop daar ook tegenaan natuurlijk met de bedrijven waarvoor ik werk. Wat zeg jij dan tegen de bedrijven met wie jij nu werkt, als ze niet willen kiezen? Want het is, je kunt wel zeggen je moet kiezen, maar het blijft spannend.
Ja, dat is een mooie vraag, Doreen. Kijk. Ik ben intussen met alle learnings van vandaag ben ik begonnen met een ander bedrijf. En probeer ik juist bedrijven ook te helpen met dit soort vragen die je nu stelt. Uiteindelijk moet je wel kiezen. En wat je dan doet is door eigenlijk een keuze te laten maken op basis van scenario's die heel rationeel zijn. Wat voegt nou toe? Nou, een bepaalde doelstelling bijvoorbeeld. En dat kan zijn een marge, dat kan zijn naamsbekendheid, dat kan... Noem maar wat zijn. En dan daar moet je het dan heel rationeel proberen tegenaan te leggen. En dat vraagt een beetje doorzettingsvermogen. Dat vraagt een beetje discipline. En uiteindelijk ja, natuurlijk ook besluitvaardigheid. Maar het helpt als je drie doelen, vier doelen, vijf doelen formuleert. Die uitwerkt. En dan vervolgens zegt, dit gaat mijn focus zijn. En kies er dan maar eens één.
Ja.
Want als die focus, dat focusdoel. Als dat nou jou brengt waar je heen wil, naar je visie, dan is het goed. En dan ga ik alles wat ik ga doen, ga ik daarin ten dienste aanstellen.
Ja, maar ja, dat vertrouwen moet je natuurlijk wel hebben, hè? Dat het zo werkt en dat het beste is.
Ja, dat is precies wat jij net zei, namelijk. Als je die keuze niet durft te maken, omdat je denkt, ja, ik moet, fear of missing out.
Ja.
Als je denkt, ja, maar ik kan daar ook nog een beetje omzet maken. En daar een beetje omzet maken. En ik kan daar nog een paar tientjes meenemen. Dat is exact wat heel veel ondernemers doen.
Ja, klopt.
En ik heb wel eens een ondernemer intussen begeleid en gezegd, maak nou eens voor jezelf een lijst van de klanten die je hebt. En wat het kost om die klanten überhaupt als klant te hebben.
Mm-hmm, mm-hmm.
Niet zozeer wat ze opleveren, maar hoe vaak bellen ze? Hoeveel tijd ben je met ze kwijt? Hoe vaak moet je een probleem van ze oplossen? Dan hebben ze klachten. Ik noem maar wat. Hoeveel energie kost een klant?
Ja.
En zit daar nou eens daarna, als je dat hebt gedaan, zit daarnaast dat tegenover wat ze ook gewoon heel rationeel feitelijk opleveren.
Mm-hmm, mm-hmm.
En maak dan eens een keer een vergelijk met jouw top 25 klanten bij wijze van spreken. Wie levert me nou echt wat op en wie niks?
Ja. Ja, wat jij zegt klopt. En dat is vooral natuurlijk als je al een bedrijf hebt, hè, en je gaat daarna die Zeker. Slag maken. Maar als jij begint en je hebt nog geen klanten, dan is dat helemaal lastig natuurlijk.
Nee, ja, helemaal eens. Nee, en dan wil je... Ik heb zelfs die fout ook gemaakt, hè. Want op een gegeven moment begon ik... Want ik zag natuurlijk dat, in mei, dat de Oekraïne-oorlog bezig was en we 15% inflatie onder onze oren hadden gekregen. Ik denk, ja, wat ga ik dan meer doen? Nee, weet je, ik kan ook gewoon een stukje catering gaan doen. Ik heb de mensen staan, ik heb de producten liggen. Als een hotel in de buurt broodjes wil hebben, kunnen ze ook gewoon broodjes bij mij afkomen halen. En wat je merkt is dat je gaat toch extra kosten maken. Je gaat toch je focus verleggen. Je gaat toch je aandacht van de basis afhalen. En uiteindelijk, en dat is makkelijk zeggen achteraf. En achteraf is het gewoon niet goed.
Nee, ja, ik snap helemaal wat je zegt. En als je het nou eens zou moeten samenvatten, hè, voor de luisteraars. Stel, iemand wil een bedrijf beginnen en heeft net zo'n mooie passie en zo'n zaadje wat al jaren geleden geplant is in zijn hoofd. Wat zijn dan de gouden tips die je zou willen meegeven?
Ja, mijn tip zou altijd zijn, vraag je nou altijd af. Hè, dat is de eerste vraag, voor wie doe je dit? Welk probleem los je op? En what's in it for them? Kijk, als je dat doet, uiteindelijk is dat laatste, hè, what's in it for them, de allerbelangrijkste conclusie, het resultaat, Want als dat positief is, dan heb je een business.
Ja, dat klopt. Je ziet natuurlijk heel vaak dat mensen vooral zenden over wat ze allemaal kunnen. Maar het gaat er natuurlijk inderdaad om, waar help je iemand mee en waar heeft hij behoefte aan?
Precies.
En dat is natuurlijk precies. Heel, dat is stap één. Maar mensen zijn vaak zo enthousiast eigenlijk hè, over hun kindje. Dat ze soms vergeten na te denken, hé, maar wat kan iemand er nou mee? Of waarom is het waardevol voor iemand?
En dat is, ik ben mentor bij een start-up platform en daar zie je exact hetzelfde gebeuren. Mensen hebben er iets bedacht wat echt geniaal is. En als je dan een hele simpele vraag stelt, voor wie doe je dit? Dan kijken ze met echt hele grote ogen aan.
Ja.
En dan denk ik, hier heb je toch over nagedacht. Maar nee hoor. Nee.
Ja, dat is echt zo inderdaad. Daar loop ik ook heel vaak tegenaan. Maar ja, het moet ook nog wel verkocht worden natuurlijk. En dat is weer een precies. Heel ander vak, zeg maar.
Ja, precies.
Nou ja, jouw restaurant is inmiddels gesloten, helaas.
Ja.
Maar nu ben je gewoon wel weer iets anders aan het doen. Ja, ik vind het wel leuk om even te horen wat jij nu doet.
Ja, helemaal gelijk. Ik ben in die zin gewoon, we hebben een heel wijs besluit genomen. We hebben het restaurant gesloten, we hebben de boel verkocht. Anders heb je nog 10 jaar huurcontract aan je broek hangen. Weet je, dat heeft helemaal, daar wordt niemand gelukkig van.
Nee.
En dat kan ik nu met droge ogen zeggen. Dat was toen wat lastiger. Maar het was een dure exercitie, zeg ik altijd. Maar het heeft me heel veel opgeleverd. Mm-hmm. En dat is met name wat ik ook graag uit wil dragen nu. En ik vind het mooi dat jij daar ook met mij over wilt praten. Ik denk juist dat die learnings, die ervaring die ik heb opgedaan, dat ik die mee kan geven aan ondernemers. In hun groei, in hun ontwikkeling, in hun... Ja. Transitie die ze door moeten maken. Het zijn allemaal stadia van een bedrijf. En ik zou ze daar heel graag voor één voor willen behoeden, natuurlijk. En ik zou ze daar ook wel bij willen helpen. Want ja, ik voel me het zelf nu veel rijker dan wat ik. Ondanks dat het me veel geld gekost heeft. Maar het voelt ook, als je dit ervaren hebt, gevoeld hebt, wat het met je doet, dan kun je die ervaring ook veel makkelijker meenemen in wat je wel moet doen. En daar ben ik ook een programma's voor aan het ontwikkelen. Want ik probeer mezelf daarin ook wat schaalbaarder te maken dan als één persoon. En daarmee ook laagdrempeliger qua kosten. Zodat ondernemers op een redelijk simpele, misschien wel saaie manier. Maar ook zo belangrijke manier. Een soort fundament kunnen leggen voor hun bedrijf. Voor hun groei, voor hun transitie.
Mm-hmm.
Want wat ik echt bij heel veel ondernemers zie, is dat ze wel heel hard werken. En heel erg hard aan hun eigen droom blijven geloven en trekken. Maar dat ze daar niet heel erg op sturen.
Nee.
En dat is een beetje waarom ik nou bezig ben met zo'n, ik noem dat de foundation, een soort fundamentprogramma ontwikkel. Waarin je eigenlijk in een kort programma, 2 weken, ja, ongeveer tijd. Hè, als je er relaxed mee omgaat. Je kunt het ook in een week doen. Je kunt er ook 3 weken over doen. In een relatief korte tijd kun je grip krijgen op je visie, op je marge, krijg je weer structuur en ga je focus aanbrengen. Precies waar wij het net over hadden, Doreen. Ja. Die focus is zo ontzettend belangrijk. Want als dat er is en het fundament staat, dan kun je weer gaan schalen. Dan kun je weer gaan groeien.
Mooi.
Nou ja, het lijkt mij hartstikke leuk om ondernemers die ervaring mee te geven en mee te laten nemen in hun verdere stappen.
Ja. Ja, dat is natuurlijk super mooi. Zeker ook omdat je zelf de weg hebt. En wat ik dus ook altijd vraag aan mijn gast in de podcast is van... stel, er zijn de luisteraars die horen dit gesprek van ons. Wat zou je dan aan ze willen vragen waarbij jij zelf nu geholpen kunt worden in je bedrijf?
Nou, wat voor mij nu belangrijk is, ik wil het programma lanceren. Ik ben goed in dit soort programma's. Schrijven, maar bedrijven intussen helpen. Gewoon door niet alleen een plan te schrijven, maar gewoon ook schouder aan schouder naast iemand te gaan staan. Maar wat ik niet zo goed in ben, is sales. Hoe lanceer je nou iets? Hoe verkoop je dit nou?
Ja.
Hoe kan ik nou zorgen dat we tractie krijgen? Want ja, anders heb je weer een plan wat op de plank ligt, waar niemand wat mee doet. Daar doe ik het niet voor. Dus tips, ondersteuning daarin, dat zou mij heel erg helpen.
Nou ja, ik hoop natuurlijk dat er luisteraars zijn die daar ook ervaring mee hebben. En die zeggen, hey, dit zijn de personen waarmee je aan de slag moet. Want die gaan dat voor jou regelen. En ik vraag ook altijd welke ondernemer die jij interessant vindt, leuk vindt, met een mooi verhaal, zou hierna in de podcast bij mij moeten komen?
Ja, dat is een hele mooie vraag. En iemand die ik stiekem een aantal keer gerefereerd heb, is Henk-Jan Beltman.
Mm-hmm.
Henk-Jan ken ik al heel lang. Henk-Jan is de initiatiefnemer, oprichter van Tony Chocoloni. Die jullie allemaal kennen vanuit Slavery Chocolade. En hij is net begonnen met Fishtails. Of hij heeft zich daar aan een deelneming ingenomen om Fishtails, duurzame vis eigenlijk, conserven. Om die op de markt te brengen. Nou ja, ik vind dat hij altijd weer hele mooie projecten aanraakt. En hij is ook echt zo'n ondernemer die je alleen maar kent van het succes. En al de andere dingen die hij gedaan heeft die niet succesvol zijn.
Ja.
Het is echt niet... En Henk-Jan is heel erg open daarover ook, overigens. Maar ja, hij heeft ook niet alleen maar één succes gehad. En dat is zo mooi, want hij zegt dat ook gewoon eerlijk. Het is prachtig om met hem dit soort gesprekken ook te hebben.
Ja, dat snap ik. Want dat is dan gewoon het hele verhaal. En dat is toch een leuker verhaal dan alleen maar de successen. Nou is het ook wel makkelijker, denk ik, om de niet-successen te vertellen als je daarnaast een heel groot succesverhaal hebt staan. Ja, nee, maar ja, daarna deed hij dit. Dus dat is ook wel heel mooi. Nou, Erwin, dank je wel voor dit gesprek. Ik vond het heel leuk, mooi en zoals ik al zei, bijzonder dat je hier zo open over bent. En ik hoop dat veel luisteraars jouw tips ter harte nemen.
Ja, dankjewel Dorien. Ik vond het genoeg om bij jou in de podcast te zijn. Ik hoop dat je luisteraars aan mijn tips, aan mijn ervaring daar wat aan hebben.
Ja.
En zo niet. Ze mogen mij altijd gewoon via LinkedIn vragen stellen, in contact komen als ze, als ze toch nog eens wat meer willen weten over hoe ik dan dingen heb opgelost of waar ik tegenaan liep of dat soort dingen, zijn ze van harte voor uitgenodigd.
Ja, nou, ze weten jou vast te vinden. Dankjewel, Erwin.
Ja, ook bedankt, Dorien.
Dit was de Dorien ten Dijk podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je en volg me op LinkedIn. En blijf doorzetten. Dan trek je de juiste klanten aan en groeit jouw impact.